Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een geweldige buit. Psalm 119, dat is een hele rijke psalm. En voordat ik u vooral over de tekst wat nader wil proberen te vertellen, eerst iets over die psalm op zichzelf. Dan hebt u een klein beetje het kader, de stellingen waarin u de tekst ook kunt gaan verstaan. In de allereerste plaats de langste psalm die wij bezitten. U weet wel, in de oude berijming 88 verzen, coupletten. Vooral vroeger, maar nog immer, een van de meest geliefde psalmen geweest in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Met name onder het eenvoudige gelovige volk. Men noemde psalm 119 het ABC der christenen, of het ABC van het geloof. Het gulden ABC van Sion's scholieren kwam ik tegen. Het gouden alfabet, allemaal namen voor dezelfde psalm. Niet verzonnen, want psalm 119 bestaat uit 22, dat is wat technische informatie wellicht, maar uit 22 strofen, coupletten zou ik bijna willen zeggen, van 8 verzen. Eén zo'n strofe, zo'n stukje van 8 verzen noemen wij een octonarius. Nou is dit het bijzondere ervan, dat de eerste van die 8 verzen allemaal beginnen met de A in het Hebreeuws. En van het tweede octonarius beginnen al de verzen met een B in het Hebreeuws. En zo wordt 22 strofen lang het hele Hebreeuwse alfabet afgewerkt. Elk strofe van 8 verzen begint dus met één van de letters van het alfabet in het Hebreeuws. Dat is niet voor niks. Daarin heeft de Heilige Geest als het ware al iets willen laten zien hoe rijk die dichter heeft gevonden de taal. De taal waarin de Heere God zich heeft willen bekendmaken en willen openbaren aan Israël. Een loflied qua vorm alleen al op de Hebreeuwse taal, op het Hebreeuwse schrift. U kent dat trouwens ook wel, want bij ons is dat in ons volkslied precies hetzelfde. Dat moet u maar eens nakijken als u dat niet weet. Wilhelmus van Nassau. Alle beginletters van ieder couplet vormen, als je ze onder elkaar zet, al die coupletten onder elkaar, de letters Willem van Nassau. Psalm 119... heeft dus dezelfde soortgelijke vorm als ons volkslied. Dat wat betreft die strofen en die octonariën. Tweede punt, dat er over de inhoud heel veel nagedacht is en van alles is te zeggen. Calvijn, die zegt, ja, psalm 119, daar kan ik eigenlijk niet zo goed mee uit de voeten, want het zijn allemaal verschillende thema's die door die hele psalm heen aan de orde komen. Allemaal verschillende onderwerpen. Er zit wel een soort eenheid in, maar het zijn allemaal kleine dingetjes. Luther, die zegt het tegendeel, die zegt juist, wie kan mij één Griekse of Latijnse geschiedschrijver noemen die zo woordrijk is als deze psalmdichter? In één psalm 22 octonariën en toch allemaal één en dezelfde boodschap. Eén centraal thema en dat ene thema, dat is, zegt Luther, het woord van God. En dan schrijft hij verder, psalm 119 leert mij dat woord rein en zuiver te bewaren. Dat is één. Psalm 119 leert mij door dat woord alles heel mijn leven te laten normeren. Te laten bepalen. Drie, psalm 119 leert mij de enige ware godsdienst te kennen. Ook al is dat nog zo aangevochten vandaag de dag. Het christelijk geloof. Vier, zegt hij, ze leert mij bidden om dat woord te verstaan, dat ik er een klein beetje verstand van krijg. En vijf, leert zij mij hoe dat woord nou werkt in het leven van de christenen. En vele andere uitleggers volgen Luther en ik denk terecht in die uitlegging, het is de woordpsalm of de wetpsalm bij uitstek. Als u het woordje wet leest of getuigenis, er staan allemaal verschillende woorden voor, dan moet u steeds maar denken aan het woord van God, niet aan de 10 geboden. Het gaat over heel het woord van God. Een woordpsalm. Derde opmerking, het doel van dat lied. Wel, het is eigenlijk een soort dagboek. Het zijn als het ware memoires, herinneringen. Herinneringen aan een bijzondere periode in het leven van de dichter. En hij wil als het ware u en mij laten zien, en ook jullie, hoe hij steeds opnieuw de waarde van Gods woord heeft ontdekt. Hoe hij de waarde, de waardij van dat woord heeft ervaren in zijn leven. En ik lees u dan even iets voor van wat Kolbrugge dan schrijft. Psalm 119 leert mij te zien hoe het gesteld is in de ziel, in het binnenste van een mens die wijsheid van boven begeert. Die een vast en welgefundeerd hart begeert om niet door de storm van de aanvechtingen van het enige anker Christus te worden weggeslagen. Hoe daar in die ziel het geloof eruit ziet. Een ABC des geloofs. Het ABC in de volharding van de leer van Christus. Het gaat de dichter op het woord van God zo dat alles ervoor moet wijken en de hele wereld één zeepbel is. Alles is ijdelheid vergeleken met de verborgen omgang en de wandel met de Heer. Dit lied, zegt Kolbrugge, leert ons geloven. En het zegt ons helder wat het geloof in de praktijk betekent. Kortom, het doel van de psalm is dus hoe, op welke wijze, op wat voor een manier de mens die gelooft steeds weer de waarde van dat woord gaat ervaren. De kracht en hoe die mens gelooft en met dat woord omgaat. Een universiteit in de theologie. Zo kun je Psalm 119 noemen. Dus één, een bijzondere vorm, die octonarie. Twee, de spil waarom alles draait, dat is het woord van God. Drie, hoe dat woord werkt, een geloofsoefening. En tenslotte vier, wat voor hoofdregels komen daarin terug? Dan zegt Luther, drie. En dat zijn de drie die voor mijn leven heel belangrijk zijn geworden. Oratio, meditatio of contemplatio en tentatio. Dat betekent het gebed. Oratio, het gebed. Meditatie of contemplatie, dat wil zeggen de overdenking, het steeds opnieuw herkauwen. Dat is best om dat woord meditatie uit te leggen. Zoals je een koe ziet in het gras. Ik was vanmorgen in Voorthuizen in plaats van dominee Goris. Toen hebben we onderweg bij de koeien daar vlakbij in Voorthuizen wat koffie staan drinken. Toen heb ik ze nog eens staan bekijken, die dieren. En die staan maar te grazen. En dan sommige liggen te herkauwen. Dat kun je ook merken en zien. Dan komen uit een van die, ik geloof zeven magen, komt er weer voedsel terug. Herkauwen, al maar herkauwen, steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw dat voedsel, die krachtrijke stoffen eruit persen. Dat is mediteren. Dat je het herkauwt. En het derde, tentatio, ja, aanvechting. Drie gulden regels die ook u en jij voor jezelf goed moet onthouden. Nou, beetje lange inleiding, maar dan heeft u een klein beetje het idee van Psalm 119. Ergens in Israël zit een jonge vent, een jonge knul. Ze zouden in Katwijk kunnen zitten. Met een Torahrol voor zijn neus. We hebben een Bijbel als een boek in de vorm met die mooie oude statenbijbels met koperen sloten en zo, maar vroeger waren dat rollen, die werden zo afgerold en naar de ander opgerold. Die jonge knul die zit daar over zo'n wetsrol en hij studeert. Letter voor letter. Ze beginnen aan deze kant, niet van links naar rechts. Maar bovenaan, aan de rechterkant, begint hij naar links te lezen, zo naar beneden. En dan gaat hij naar deze pagina en dan draait ze het zo af. anders dan wij. Wij draaien hem zo om. En hij studeert aan een of andere hogeschool, universiteit, misschien wel theologie, misschien wel rechten of medicijnen. Bij ons is dat allemaal gescheiden, heel strak. Je hebt allemaal verschillende universiteiten. In Israël hingen die studies heel nauw met elkaar samen. En bij iedere studie kwam die Torahrol ter sprake. Die speelde daar een centrale rol. Het woord van God was het belangrijkste. Het gaat er niet alleen maar om in Israël om zo deskundig mogelijk te zijn. En zoveel mogelijk te weten van een bepaald onderwerp. Maar om boven alles te zien, hoe denkt de Heere nou over de godsdienstige zaken? Over de inrichting van de liturgie? Over de inrichting van de kerken, de tempels? Hoe denkt de Heere over de priesters? Over de kleding van de priesters? En in de politieke studie, hoe denkt de Heere over de machtsverhoudingen tussen volk en overheid? Wat denkt hij van het koningschap? Is daar theocratie of democratie? Of in de medicijnen, hoe denkt de Heer nou over het menselijk lichaam? En over het levenseinde en het levensbegin? Over wat je wel en niet mag doen? Typisch theocratisch, om dat dure woord te gebruiken, dat de Heere God het voor het zeggen heeft in alle terreinen, op alle terreinen van het leven. Zo was het, tenminste in theorie. In theorie. Maar in de praktijk ging het allemaal heel anders. Die knul die heeft wat rondgekeken in zijn leven, in zijn jonge leven. En hij kreeg de ene tik na de andere en de ene teleurstelling na de andere. De deskundigheid bleek dikwijls veel zwaarder te wegen dan wat de Heere God ervan vond. Eigen mening en eigen belang van de mensen, eigen voordeel waren dikwijls veel meer doorslaggevend dan Gods belang en Gods voordeel. En omdat het zicht naar omhoog kapot ging, ging ook het zicht op de naaste kapot. De gemeenschap die brak her en der en er ontstonden conflicten over onzinnige dingen. En kerk en maatschappij werden door en door aangetast, waren bouwvallig. Zoals de houtworm een houten stoel of een tafel helemaal op kan vreten, dat die in elkaar valt. Zo gold dat ook voor Israël in die periode en het geldt nog steeds. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En die jonge student die ziet dat allemaal om zich heen. En hij voelt het ook nog in zijn eigen hart. Ook dat nog. Die drang om mee te doen aan dat onrecht onder een vroom lakentje. Kun je van alles doen hoor. Die drang om mee te doen aan die oppervlakkigheid en dat egoïsme. Die drang om dat ik maar steeds centraal te hebben. En hij ziet om zich heen. Wie weet als hij voor dominee studeerde of voor priester. Dan ziet hij daar priesters die geen herders zijn. En die hun hart niet op de kudde hebben. En die niet Gods woord centraal hebben. Maar die alleen maar aan eigen eer en eigen roem. En eigen naam en eigen faam denken. Brood dominees. Die de gemeente verleiden. En zijn medestudenten om zich heen. Die proberen hem te verleiden tot dingen die in strijd zijn met de wil van de Heere God. En hij krijgt het benauwd. Hij krijgt het benauwd. Hoe dat zich moet voorstellen. Nou denkt u nog maar aan Jozef bij Potifars vrouw. Ik weet niet of u er was toen, maar Jozef, zo'n mooi beeld van zo'n student. Een jongen van een jaar of 18, ver weg van huis en haard. Nummer 1 bij de huiseigenaar, bij Potifar, weet u nog? En nu ook nog de kans om lichamelijk zijn voordeeltjes te halen. Ja. Ouders niet in de buurt. Vaderland ver weg. Wie doet hem wat? Wie doet hem wat? Doe Jozef een buitenkansje. Studenten zijn ze er. Amsterdam. Leiden. Groningen. Leerlingen van de middelbare scholen. Hoe zit dat, jongens in de kazernes? Zie daar de dichter van Psalm 119. Hij zou zo in Katwijk kunnen wonen. Als ze er nog wonen. of in Ter Aar, of in Vlaardingen, of in Urk, of in Dordrecht. Christenen van huis uit, kerkelijk meelevend van huis uit, opgevoed bij het woord. De Heere heeft het voor het zeggen, ja, ja, in theorie. Hoe is het in de praktijk? Wordt er nog gestudeerd? Heel eenvoudig. Wordt er nog gestudeerd in het licht van de Bijbel? Dan wil ik nog niet eens hebben over wat er allemaal gebeurt op de universiteiten. Over al die wetenschappen die op zich waardevol zijn en die goed zijn, maar die zo godloos worden bedreven momenteel. Nee, dan denk ik gewoon maar aan hier. Als je nou boer wil worden, of bakker, of visser, of kruidenier, of tandarts, of chemicus. Of heel eenvoudig, in de bouw moet je ook voor leren. Of straten maken. Wordt er nog gestudeerd in het licht van de woorden van de Heere? Wordt er nog geleefd? Laten we dat licht van dat woord daar nog op schijnen. Wat wil de Heere nou? Is dat dan nodig? Maar zeker, dat is nodig. Uw woord is mij, hoe zingt hij dat? Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klappen. Donker? Donker? Jazeker. Ja, maar het is, nee, niet klaar ligt de dag, dat bedoelt die dichter niet. Donker, hij bedoelt daarmee te zeggen dat wij mensen geen snars verstand hebben van hoe wij getroost door dit leven en getroost door het sterven moeten gaan. Dat wij geen enkel besef hebben met al onze godsdienst van wat nou werkelijk God eert. Wat de naaste opbouwt en sticht. Wat de Bijbel heil noemt. Wij vullen maar in met dingen die wij denken te weten met ons door de zonde verduisterd verstand. Daarom is het leven zo vaak donker. Donker, omdat ik het niet weet. Omdat ik niet weet hoe te leven, omdat ik niet weet welke beslissingen ik moet nemen op bepaalde kruispunten in mijn bestaan. Zonde donkerte, zonde duisternis. En we vallen zo vaak in die listen van de boze, nietwaar? Die heeft als het ware zijn netten gespannen en zijn strik. En daar val je in, en dan bungel je weer. Als een prooi van de stroper. En we doen zo makkelijk mee. Waarom deden ze dat nou in de tijd van Psalm 119? Dat makkelijke zondigen. Waarom dreigen wij daar steeds zo makkelijk aan mee te doen? Tot 1001 opvattingen toe, waarin Gods woord niet binnenkomt. Dat komt omdat dat er geen wezenlijke, werkelijke, hartelijke, innerlijke, diepe betrekking op Gods woord is. Men gelooft wel, en men is christen, en men is desnoods Katwijks christen. Maar het woord wordt niet meer bestudeerd. En we zitten er niet meer zo eens even boven voor onszelf. Het licht is schemer geworden in veel huizen. We lezen niet meer. Ja, al die bijbelwijsheid, ik weet best, er is een bijbelwijsheid, is er ook ten verderve. Maar er is ook een bijbelwijsheid ter verlichting. De verlichting van de geest. En daarom gaat er zoveel stuk in kerk en in samenleving, dat licht schijnt niet meer. We weten eenvoudig niet meer wat de Heere God van bepaalde dingen vindt. En als we het weten, zeggen we dikwijls, dat wil ik niet eens weten. Onze jonge student houdt vol, net als Jozef trouwens. Hij houdt vol. Hij heeft de waarde van de Bijbel ontdekt. Hij heeft door de woorden heen van dat woord, heeft hij het woord van God leren verstaan, leren ontmoeten in de sprake van zijn liefde en in de sprake van zijn toorn. En hij is door dat woord door de knieën gegaan. En hij heeft in die Torahrol de heilige ontmoet, de almachtige, en hij heeft zijn eigen onheiligheid gezien. En hij zag daar het licht in schijnen in zijn duisternis. als een volk dat in duisternis wandelt. En hij zag daar het leven opgaan in zijn doodstoestand. En hij zag de rechtheid in zijn kromheid. En hij zag Gods goedheid in zijn slechtheid. En hij weet nog maar één ding, bij mij de dood, bij hem het leven. Bij mij de eeuwige dood, bij hem het eeuwige leven. Dat hij je leven moet leiden van dag tot dag, iedere dag neer. Zoals een vader of een moeder een kind leiden, als het toch goed is. Je richten op God. Heel je leven lang staan en gaan in de bedelstand. Met een open bedelhand. Levenslang roepen en bidden, waar Psalm 119 vol mee staat, van A tot Z. Heere, leid mij. Heere, onderwijs mij. Heere, leer mij. Heere, schenk mij. Hoe gaat dat dan? Hoe ging dat dan bij die jongen? Wel, de Heilige Geest is met die woorden van die Torarol meegegaan. Zijn oren in, zijn gedachten in en zijn hart in. En daar door die woorden heen is uiteengevouwen in zijn hart en in zijn leven. Is geopenbaard in zijn innerlijk God zelf. Die jongen is als het ware in zijn duisternis daar van binnen in de eerste plaats een licht opgegaan. Ontdekkend. En dat licht, dat heeft alles beschenen wat er was. Heel je leven, al zijn doen en zijn laten, al zijn spreken en zijn zwijgen, al zijn denken, al zijn niet denken. Alles is daar in het volle licht voor God komen te staan. Heel persoonlijk. Dat is gebeurd door de Bijbel heen, door het woord van God heen, door de prediking heen. Dat je oog in oog als het ware met de Heere God komt te staan. Wij hebben zo'n oude schilder, hè, Jeroen Bos, Hieronymus Bos. Die heeft allerlei hele vreemde schilderijen met allerlei vreemde wezens geschilderd. Maar een van zijn schilderijen die wat minder bekend is, prachtig schilderij te vinden in Rusland. Dat is de tafel van de zeven zonden, de zeven hoofdzonden. Dan zie je een oog, het is een soort rond schilderij, een oog. En dan in het wit van het oog zie je zeven kleine tafereeltjes geschilderd. Dat zijn de zeven hoofdzonden, begeerte, wellust, noemt u maar op. En daarmee beeldt hij uit, zo ziet de Heere God, het oog van de Heere, zo ziet de Heere God de mens. In zijn zondigheid, alles open. Maar als je dan goed kijkt, daarom zijn al die verhalen over Jeroen Bos, of hij wel of niet een christen was, nog maar zeer de vraag. Want als je goed kijkt, dan zie je midden in de pupil, dat kleine zwarte gaatje, zie je een kruis. Daar hangt de Heer Jezus Christus aan. En aan al die zonden toe gaat er als het ware vanuit het kruis een verzoenende liefde. Hoe ziet God de mens? Zo heeft die psalmdichter, die jongen, zich herkend in het oog van God als Jeroen Bos eertijds. Daar heeft hij ontdekt die uitgaande liefde van God. Daar heeft hij ontdekt die belofte van God in de beloofde van God. Het zaad der vrouw midden in zijn zonde, in zijn verlorenheid. Daar heeft hij ontdekt daarin die pupil. Ik ben vergeten, dat woord pupil betekent nog iets ook. Ik ben het kwijt. Een prachtige symboliek zat erin. Maar midden in die pupil heeft hij als het ware Gods hart gezien dat zich helemaal openvouwt naar die jongen toe. In een liefdesverklaring waarin God zich vernedert, verlaagt, allemaal lager. Opdat u het zou kunnen lezen en ik, opdat jullie het zou kunnen merken. Zo diep. God is het grootste voor de mens waar hij zich het kleinste heeft gemaakt. En die zoon zijn er liefde. Hebt u hem zo wel eens ontdekt. Achter de woorden van de Bijbel. Achter de woorden van een preek. Gods hart. Gods diepste. Ik bloed aan het kruis van waar midden in dat hoogwit. Midden in Babylon, midden in het vlees, midden in de zonde, te midden van mijn eigen lusten en mijn eigen neigingen, te midden van verzoekingen en verleidingen, Heere, schenk mij licht. Schenk mij kennis. Onderwijs. Want voor de Heere is die mens het grootst. Nou draai ik het om. Die zich het kleinst maakt. Ja. Voor ons is God op zijn grootst, waar die zich op het kleinst, op het diepst vernedert. Voor God is de mens het grootst, waar die mens zich op het diepst vernedert. En waar die twee nou in het diepste zijn, daar zijn ze beiden op hun grootste. En nou komen daarnaast die nood en die aanvechtingen van binnenuit ook nog eens die aanvechtingen van buiten. En dan kun je die gelovigen net vergelijken, die christen, met een hert waarop jacht gemaakt wordt. Beeld van Johannes Tauler, mysticus uit de middeleeuwen. God heeft zo zijn eigen methode om het geloof en de afhankelijkheid te doen groeien in de christen. Om de mens als het ware telkens weer in dat woord te jagen. In die belofte te jagen. In de toezeggingen van zijn heil te jagen. God wil dat zijn hert sterk wordt, zegt hij. Hij wil dat hert volhardend bij dat woord leert leven. En daarom heeft de Heer zo zijn jachthonden in voorraad. Bij die jonge psalmdichter zijn dat die studenten om hem heen die hem verlokken. Zijn dat de vorsten die hem vervolgen zonder oorzaak. Zij willen helemaal niet zo'n vrome knul die daar een beetje op hun geweten werkt. En die daar telkens maar weer met die Bijbel aankomt. Die hen voortdurend als een spiegel voorhoudt en hen doet beseffen dat ze verkeerd handelen. Ze zitten achter die knul aan. Wie weet was het wel een belofte voor de maatschappij. Ze jagen hem op als de honden een hert. En dan komt daar angst bij die jongen. Dan komt daar vrees. Vrees dat die honden hem zullen grijpen. Vrees dat hij gepakt wordt. Is dat anders? Zullen we eerlijk blijven vandaag? Is dat anders? Als je nou eerlijk wil blijven en niet mee wil doen met al die zonden om je heen en Gods woord meer wil achten dan alle mensenwoorden. In de politiek, in de economie, in je handeltje, in het onderwijs, in het zakenleven, in de vakbondswereld. Leven naar schrift en belijdenis, dat is moeilijk hoor. Christen zijn in deze tijd, dat is moeilijk hoor. Dat is bar moeilijk. Je doen en je laten bepalen door het woord van God. Je vrije tijdsbesteding. Ja, we willen wel een heerlijke mooie preek. Maar dat door laten dringen in je omgang met de ander. Dat het bepaalt. Dat achter de Heer Jezus Christus aanleven. Je kruis op je nemen. Dat is moeilijk. Dat betekent ook heel vaak nee zeggen midden in deze cultuur. Dat betekent heel vaak een weg zoeken. Voorzichtig, tastend, zoekend. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, alsjeblieft. Dat moeten de jongeren toch ook weten. Want dan tel je echt niet mee hoor, dat je wil geloven vandaag de dag. Want die nachtfeesten en die discotheken en zo, ja, daar zien ze dan geen kwaad in, och. En die verleidingen in al die studentenwereld. Die verleidingen, het zakenleven. Christen zijn God dienen. Dat valt niet mee als je vrouw of je man helemaal nergens aan doet. Of je ouders, dat kan ook nog. Of je kinderen. Als op je werk of in je familie of je kennissenkring allemaal andere normen gelden. Ja, dan komen ze binnen op de verjaardagen zaterdagavond en dan wordt het wel eens 2 uur. En dan wordt die kerkgang zo moeilijk. Ja. Je kunt ook zeggen, ik heb mijn eigen normen. Het wordt geen 2 uur. Hoe dan ook. Niet omdat het nou zo'n hard principe is, zo van ik mot zondagavond om 12 uur of zaterdag, ach, heb ik nooit iets van begrepen allemaal. Maar waar de wil en de lust is. Ik zeg, nee mensen, ik stop ermee, het is mooi, maar ik wil morgen graag naar Gods huis. Dat is heel anders. Andere normen. Andere waarden. Dan heb je soms het gevoel dat je een opgejaagd mens bent, net als een hert. Dat de honden je bijna te pakken krijgen. En soms heb je wel eens een neiging. Ik leg alles erbij neer. Ik klap die Bijbel dicht. En ik klap mijn werk dicht. En dominees. Ik heb er mijn buik van vol. En kosters en conciërges en ouderlingen. Ik heb het allemaal al gezien. En die dingen delen we. Die delen we samen. Dan stop ik er maar mee. En ik wil maar meedoen met al die anderen. Heerlijk naar het strand vandaag. Dan dreig je bijna te bezwijken onder de woorden en de redeneringen van mensen die God bewust uit hun leven hebben gebannen. Nou, dat zijn nou de Dominicanes. Die jachthonden, de honden des Heren. Hoe ga je ermee om? Wat doet u met die honden in uw leven? Met die aanvechtingen? Die dichter zegt, maar mijn hart vreest voor uw woorden. Telkens weer leert hij het, leest hij het, herkauwt hij het, zit hij erboven als hij het niet meer weet. Zoekt hij het op, daar woont God, daar vindt hij God, hier geschiet het. Zoals een hert doet. Waar de honden zich in vast hebben gebeten, moet u weten. In die tijd van Tauler heeft u dat gezien. Die herten die werden opgejaagd door die honden en dan hadden ze zich vastgebeten, soms wel met 3, 4 tegelijk in zo'n hert. En dan loopt en dan sleept dat hert naar een boom, de dichtstbijzijnde boom in de buurt. En dan slaat hij net zo lang heen en weer tot die honden met hun lijf tegen die boom aankwakken. En ze van het hert loslaten. En ze afdruipen. Dat doet nu die dichter. Hij slaat de angst voor de verlokkingen en de verleidingen en de aanvechtingen weg. Met de vrezen voor het woord van God. Niet uit vorm, niet uit gewoonte, niet omdat hij dat zo gewend is. Maar dat is een vreze die woont in het hart en in het verstand. Mijn hart vreest. Hij laat God door zijn woord tot in de diepste diepte van zijn hart reiken. Dat is nou hij die op Gods inspraak wacht. Zijn woord vrezen. En daarom kun je hem zo af en toe tegenkomen. En ze zijn er nog gelukkig. Ze zijn er nog gelukkig. Als je zomaar eens binnenkomt dat ze in het Bijbeltje zitten te lezen. Soms 's avonds laat. Soms overdag. Al biddend. Oratio. Al mediterend. Herkauwend. Meditatio. Omdat ze zo lijden aan de tentatio. Heere, spreek dan tot mijn ziel. Telkens opnieuw doet die dichter als dat hert met die honden. En dan gebeurt dat wonder. Dan komt daar die diepe vreugde. Dan komt daar die grote blijdschap die elke keer weer opnieuw vernieuwd wordt en aangeblazen wordt. Een vreugde als van iemand die een ontzaggelijke buit vindt, zegt hij. Ik verheug mij over uw toezeggingen als een die een grote buit vindt. Nou, ik hoop dat u die vreugde persoonlijk kent. Dat u iets van die blijdschap van het geloof mag kennen. Van de strijd van het geloof, hoe wonderlijk ook. Midden in de strijd en toch vreugde. Hij gebruikt ook een beeld uit de strijd. Er is gevochten op leven en dood. Net als dat hert bij die boom, gevochten op leven en dood. Daar is geploeterd, er moet veel strijd gestreden zijn. Er moet veel leed geleden zijn. Hoe zei mijn moeder dat? En er moet veel gebed gebeden zijn. Wil het eeuwig vrede zijn? Ja. Ziet u zo'n kind, heeft de eerste prijs gewonnen met zo'n sponsortocht. Moet je kijken als ze zo'n bekertje krijgen, zo'n nietszeggend metaal dingetje. Een paar centen waard misschien. Of een medaille als ze gelopen hebben van de week de Vierdaagse geweest. Hè. Ze koesteren die dingen. En ze zijn er trots op en ze zijn er groots mee als een buit. Heb je wel eens gezien in die bij die sportvereniging hebben ze speciale kasten, prachtig mooi, met glas, vitrines. Er staan al die bekers en die trofeeën en die buiten. Hè? Moet u maar gaan kijken hoor. Kunt u ze zo vinden, met tafeltennisclubs, voetbalclubs. Ze strijden soms hele competities om één beker of iets bijzonders of een bord. Of die man op die akker. Hij stoot zijn voet, hij is daar aan het lopen, boem. Daar vindt hij een kist vol met geld en juwelen, laat ik maar zeggen. Ja, dat was er toen nog misschien niet, maar wat doet hij dan? Hij verheugt zich erover, hij is inwendig, is hij dankbaar, blij. Maar dat laat hij uiterlijk nog niet zo merken. En dan probeert hij die akker te kopen, want dan pas is die schat echt van hem. Maar die innerlijke vreugde, daar gaat het om in dit gelijkenisje, dat ene versje. Nou, zo leeft de vreugde van het geloof, daar van binnen in de ziel. Uiterlijk lijkt het vaak moeilijk, aanvechtingen, strijd. Je weet niet hoe het moet, de strijd van het geloof. Maar innerlijk is daar de winst. De geweldige buit. Kijk gemeente, zoals God verborgen is in Christus. En zoals Christus verborgen is in het woord. En zoals dat woord verborgen is, opgeborgen in de geest. En zoals die geest Christus uit de woorden in je hart openbaart en onthult. Terwijl niemand hem ziet om ons heen. Niemand ziet hem toch. Terwijl de wereld erom lacht. En voor niets acht. Zo is de vreugde daarover verborgen in het hart. En dat is nou het geloof, zegt Luther. Altijd moeite. Strijd. Altijd aanvechting. Altijd strijden. Uiterlijk lijkt het vaak niks. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar het goede moed. Toezegging Gods. Ik heb de wereld overwonnen. Een belofte Gods. Een verzekering van God. Een woord van God. Midden in je strijd. En dan ligt het hart van de gelovige op. En dan glinstert innerlijk de buit. De vrede. En de vreugde, de gegarandeerde overwinning, de kroon des levens. En daarom zingen wij in het verborgene van Gods tent. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen als loon op de strijd. Uw gerechtigheid aanschouwen. De wereld verheugt zich uiterlijk. Het geloof innerlijk. De wereld rent voor het tijdelijke, het geloof voor het eeuwige. De wereld zegt, pluk de dag, je leeft maar één keer. De wereld zegt, ach, die dichter zegt, houd goede moed. Je leeft straks eeuwig, verheugd over Gods toezeggingen. En als de dood daar is, dan weent de wereld. Dan weten ze het niet meer. Maar door alle doodsdreiging heen draagt de gelovige Gods woord in het hart. En dan kun je elkaar loslaten, ook als kinderen, je ouders, als je dat mag weten. Als een buit, als een schat, diep verborgen door het geloof, troost in leven en in sterven. Tot slot, hoe houdt die dichter dat nou vol? Die dichter houdt het niet vol. En u houdt het ook niet vol. En ik hou het ook niet vol. Nooit houden wij het vol, zult u onthouden. Nooit houden wij het vol. De Heere Jezus Christus houdt het vol. Die jonge student, die als enige blijkbaar in die periode Gods woord in zijn binnenste droeg, die werd aangevallen en bespuugd en voortgejaagd. De Heer Jezus Christus, ja, hij draagt zijn heilige wet. Hij werd gedood, die student. Ik ben als een leerling, zegt hij, die de oren laat boren. Zonder oorzaak, aan het kruis gejaagd. De Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken, om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Van diezelfde Christus geldt, deze is mijn geliefde, mijn enige geboren zoon, in wie ik een welbehagen heb, hoort hem. En als je oor goed te luisteren legt, als je oren goed bij de schrift houdt, dan hoor je hoe die stervend roept, het is volbracht, de overwinning is daar, de buit is binnen, ook al leven wij nog buiten. Mijn volharding is niet de mijne. Is zijn volharding. En als de honden komen, de boze lusten, de verleidingen en de verlokkingen en de ongelovige wereld om je heen met allerlei begeerten en dingen, de angst voor ziekte en voor dood, de twijfel aan de betrouwbaarheid van het woord, als al die honden komen, wat ermee aan? Naar de boom des levens. En sla er maar mee tegen het kruis van Christus. Sla ze er net zo lang tegenaan, tot je al die dingen kwijt bent. Totdat ze vluchten en verheugen. En koester dat woord tegen je gezin. En voor jezelf als een buit. Dat is geloven. Dat is bevinding van het geloof. Psalm 119 is echt een universiteit in de theologie. Wat een rijk mens bent u, als u zo het woord, de belofte Gods, als een buit hebt leren ontdekken waar u zich aan vastklampt, die dat woord met zich meedraagt. Wat een rijk mens ben je dan. En wat arm, als je Bijbeltje wel in je zak zit, of in je kast ligt, en niet in je hart. Arm als je staat op de zuivere vertaling. Als je zo'n Bijbel met van die mooie sloten elke dag staat te poetsen op dat koperwerk, op zo'n standaardje. En als de Heer Jezus Christus nog nooit uit dat woord in je hart geopenbaard is. Als hij nog nooit jouw koning en mijn God is geworden. Arm als maar papier blijft. Letters. Straatarm. Als de Heere vraagt naar je schat, wat moet je dan zeggen? Wat moet je dan zeggen? Nou ja, moet je het dan met iets van beneden doen? Mijn cd-collectie? Moet je het met je vader doen als je schat of je moeder? Je kind, je huis, je raakt ze allemaal kwijt hoor. Allemaal. Zijn we nou zo, hoe is dat boek ook alweer, geboeid door geld en goed? Moet u eens proberen te lezen. Over het materialisme in de gereformeerde gezindte. Je schrikt ervan, geboeid door geld en goed. Ik geef het allemaal cadeau. Wat ik heb, dat heb ik. En als ik het kwijt raak, raak ik het kwijt. Maar sinds de Heer Jezus Christus uit dat woord is gekomen. O schat, die in het hart is geborgen. O heimelijk sieraad, dat glanst in de ziel. Laat ons met u meegaan op weg naar uw morgen. Of het kruis met zijn schaduw ook over ons viel. Hier leven terzijde, in smaadheid en desnoods in lijden. Hier omgaan met Christus in stilte van binnen. Daar eenmaal. Zoals wij bemind zijn, beminnen. Heere, ik ben vrolijk over uw toezegging. Als een die een grote buit vindt. Met hem meer dan overwinnaar. Halleluja. Amen.